Weet je wat ik soms zo moeilijk vind? Na 60 jaar preken in binnen- en buitenland. Wat ik nog steeds moeilijk vind om op een afstand, in dit geval tussen Haarlem en Tiel, om op een afstand te meten wat de temperatuur van de gemeente is. Maar als ik dan zo even zit. Maar aan de andere kant, de Heilige Geest die in mij woont, die in jullie woont, is dezelfde. Zo, ik heb de diepe overtuiging vanmorgen, wat ik op een afstand heb voorbereid, zonder te weten wat jullie, waar jullie wakker van liggen, waar je van droomt, waar je pijn over hebt, waar je blij mee bent. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat, doe dat maar even weg. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, terwijl ik hier zit, heb ik het gevoel dat ik moet lezen vanmorgen als inleiding voor de prediking uit 2 Koningen, hoofdstuk 6. Kijk maar even naar mij, leg je Bijbel maar neer hoor, ik lees het heel goed. Het is een beetje ouderwetse vertaling, de NBG, maar ja, ik heb niet anders. Op een keer zeiden de profeten tot Elisa, zie, de plaats waar wij wonen is voor ons te klein. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder een balk halen, een boom omspitten, een boom omgezagen en voor ons een nieuwe verblijfplaats in te richten. En Elisa zei, ga maar. En zij zeiden, ga toch met uw knechten mee. En hij zei, oké, dan ga ik mee. En toen zij bij de Jordaan gekomen waren, toen velden zij bomen. En één van hen, die bezig was met het vellen van een boom, zijn bijl viel in het water. Twee Koningen, hoofdstuk 6. Als je toch zo eigenwijs bent om mee te willen lezen. 2 Koningen 6, vers 1. Ik lees nu vers 5. Terwijl een van hen de bomen velde, viel zijn bijl in het water. En hij slaakte een kreet en hij zei, o Heer, het was geleend, ik ben hem kwijt. Wat moet ik nu doen? En de profeet zei iets heel dieps. Waar ben je het kwijtgeraakt? Waar ben je het kwijtgeraakt? En weet je, soms in het dienen van de Heer, soms in het gemeenteleven, in ons persoonlijk leven, soms in ons huwelijksleven, raken we iets kwijt. Net als deze profeet, hij was heftig aan het hakken, maar er zat geen bijl aan zijn steeltje. Hij was zijn bijl kwijt en hij zei, hoe moet ik nu weer terugvinden wat ik kwijt was? En de profeet zei iets dieps, hij zei, waar ben je het verloren? Waar ben je het kwijtgeraakt? Dat is het woord van de Heer voor ons vanmorgen. Daar, aan die gedachten hang ik mijn prediking op. De mensen die wij goed kennen, al 10, 15, 20 jaar, die weten wel dat ik doe niet zoveel aan bijbelexegese. Althans hier niet. De last die altijd op mijn hart is, is meer het profetische, het woord van God voor vandaag. Wat speelt er? Wat is belangrijk? Wat zegt God tegen ons? Hoe waait de wind van de Heilige Geest? Verstaan wij de taal van Gods stem voor dit moment? En ik begin met, ik heb dit opgeschreven, iets heel leuks. Lieve mensen. En dan kom ik meteen op het kardinale punt van vanmorgen. Mensen. Jullie zijn allemaal mensen. Toch? Allemaal mensen. En God doet zijn werk in Tiel door mensen. Mensen die nog niet volmaakt zijn. Mensen die nog fouten maken. Mensen die nog gecorrigeerd mogen worden en moeten worden. Mensen. Mensen maken fouten. Besturen maken fouten. Mensen maken fouten. Gemeenteleden maken fouten. Oudsten maken fouten. Muzici maken fouten. We maken allemaal fouten. Mensen. Oh, misschien is er wel iemand hier die zegt, ja, maar ik maak nooit fouten. Steek dan even je hand, dan kan ik eventjes mijn preek aanpassen een beetje. Niemand die ooit... Marie, de bisschop van vandaag? Nee? Jij maakt ook fouten. Zeker, zegt hij. Oh. Ik maak ook fouten. Ik zeg wel eens dingen tegen mijn vrouw, die had ik niet moeten zeggen. Ik heb wel eens niet dingen gedaan die ik wel had moeten doen. Mensen maken fouten. En, weet je, waarom begin ik hiermee vanmorgen? Ik zeg dit vanmorgen, hier ben ik mee begonnen om het thema van vanmorgen, dat op mijn hart ligt. En ja, dat moeten jullie mij maar vergeven. In mijn meest formatieve jaren ben ik niet in Nederland opgevoed. Zo, ik denk iets anders dan jullie misschien. Maar ik heb, weet je, als ik hier sta, dan heb ik de overtuiging dat ik namens God mag spreken. Ik ben een dienaar van het evangelie en ook vanmorgen mag ik namens de Heer spreken. Ik begin hiermee vanmorgen omdat ik het thema heel duidelijk wil stellen. Het thema van vanmorgen is verandering. Veranderen. Verandering. Ik kijk meteen even naar de tweede dia. Kijk eens. Nee, de volgende. Diep, hè? Bang voor verandering? Wij houden niet zo van verandering. Nederlanders, mensen niet. Maar ik word pas bang als er niks verandert. Verandering. Kijken we ook meteen maar naar de volgende dia. Het thema van vanmorgen is, weet je, verandering. Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Wat is nou het woord van God voor ons vanmorgen in verandering? Even apart van de Bijbel even. Hè? We praten nu over mensen. Wij samen gemeente zijn. Mensen. Nou, iedereen spreekt wel Engels, hè? Als de wind van verandering waait, kun je muren bouwen of molens. De wind gebruiken, veranderen. Verandering is onlosmakelijk verbonden aan het leven van elke gelovige. Verandering is onlosmakelijk verbonden aan de gemeente. Want het geestelijk leven van de gemeente, het geestelijk leven van ons persoonlijk geestelijk leven, heeft altijd in de voortgang van de tijd, dagen worden weken, weken worden maanden, maanden worden een jaar, ons geestelijk leven heeft altijd met de voortgang van de tijd altijd de neiging om zich te formaliseren, te structureren, te organiseren, te ritualiseren, te verstarren. Organisatie krijgt de overhand over leven. Geestelijk leven heeft altijd de neiging in de voortgang van dagen, weken, maanden, de neiging om te verstarren. Om gewoon te worden, een gewoonte, een traditie te worden. En wij moeten oppassen dat we altijd ruimte geven aan het leven van de geest in ons leven en in de gemeente. Weet je, als we gewoon doorgaan met ons leven, gaan we altijd de verkeerde kant op. Hallo? Als we gewoon doorgaan, gaan we altijd de verkeerde kant, want in ons is een zondige neiging. De zonde, het principe van de zonde werkt nog steeds in deze gebroken wereld. Ik kan soms geïrriteerd raken. Dat moet niet als geestelijke christen, maar ik ben het wel soms. Ik ben soms boos. Ik ben soms verdrietig. Ik maak me soms zorgen. Terwijl de Bijbel duidelijk aangeeft, maak je geen zorgen, want ik ben met je. Maar toch doen we dat. Als we gewoon doorgaan in ons eigen leven, zoals het nu is, dan gaan we altijd de verkeerde kant. We hebben een zondige neiging. Het is net als een tuin. Onkruid groeit vanzelf. Hoef je niks aan te doen. Onkruid groeit vanzelf. Als je iets moois wil, moet je het planten. Als je iets moois wilt, moet je het planten en bewateren, onderhouden en andere dingen. Als je iets moois wilt, onkruid groeit vanzelf. Dat is waar in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeenteleven. Lieve mensen, ik wil vanmorgen beginnen met twee belangrijke geestelijke waarheden neer te leggen in ons midden. Bekende waarheden uiteraard, maar opnieuw vanmorgen onderstrepen. We moeten weten dat er niets kan gebeuren als God niet werkt. Wij kunnen willen, we kunnen plannen, we kunnen organiseren, we kunnen doen wat we willen, maar als God niet werkt, gebeurt er niets. Johannes zegt in hoofdstuk 3 vers 27 geloof ik, geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Dat geeft rust. Dat geeft ontspanning. Ik hoef het niet waar te maken. Oudsten hoeven het niet waar te maken. Besturen hoeven het niet waar te maken. God werkt. Als we hem toelaten. God werkt. En de tweede belangrijke waarheid is dat wij ook moeten weten dat in welke mate God ook werkt, ik kijk even naar mijn nicht Emma. Hoi. Ik vind het zo schattig als die kinderen, nou ja, kinderen. Zo druk zijn met hun telefoontje. En dan denk ik maar als voorganger, ja, ze zitten de Bijbel te lezen op hun telefoon. Toch, ja. In de tweede plaats moeten we weten dat in welke mate God ook werkt, als wij niet luisteren, als wij niet reageren, als wij ons niet afstemmen op Gods golflengte, dan kan er ook niets gebeuren. God werkt, maar wij moeten ook wat doen. Zeker. Zit je al jarenlang in eenzelfde patroon? Blijft alles een beetje hetzelfde? Gaat alles een beetje stroef? Is het allemaal een beetje voorspelbaar? Zitten we persoonlijk en zitten we als een gemeente in de setting waar we eigenlijk zouden moeten zijn? Als God in de hemel naar ons kijkt vanmorgen, als God over de balustrade van de hemel naar beneden kijkt, naar Tiel deze morgen, wat is dan het verlangen van zijn hart voor ons, collectief, maar ook persoonlijk? Zitten we persoonlijk of als gemeente in dezelfde soort patronen? We komen er eigenlijk niet toe om verder te komen. Zijn we, lieve mensen, zijn we waar we moeten zijn? Een gezonde dosis van ontevredenheid. Een gezonde dosis van ontevredenheid. Eigenlijk moet het anders. De koorts van het hart. De koorts van het hart. De pijn van het hart. Een gezonde mate van ontevredenheid is belangrijk. Kijk even naar de volgende dia. Oh, die staat er al. Kijk eens even. Wat ben je snel zeg. Je volgt mij. Dus ik hoef niet meer aan te geven. Jij doet het. Oké. Een gezonde mate van ontevredenheid is belangrijk. Want dat geeft kracht, dat geeft inspiratie, dat geeft motivatie om die dingen te doen waar de God zijn vinger op legt. Het geheim van alle geestelijke groei is niet de zegen van God in de eerste plaats. Het geheim van alle geestelijke groei, collectief en persoonlijk, is waar wij God ruimte geven zijn vinger te leggen op de zere plekken, op de rotte plekken. Dat is een pijnlijk proces soms. Laat ik het maar even vragen. Ja, ik heb daar geen toestemming voor gevraagd aan hem. naast Annie. Maar wie is er ontevreden vanmorgen? Hoe gaat het in je leven? Zouden we wel meer? Of zouden we wel anders willen? Weet je, het christen zijn, het gemeente zijn, is een voortdurend proces van verandering. Dit blijven, dat begint met onze bekering. Het begint met onze bekering. Ons omdraaien, ons omkeren, in een andere richting gaan. En dan steeds weer opnieuw werkt God in ons leven. En hij maakt steeds weer dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Verandering is een voortdurend proces. Dat is voortdurend. Onze redding is eenmaal voor altijd. Het kruis, het heilsfeit is, het is volbracht. Alles wat nodig is, is gedaan. Maar de uitwerking van Gods plan voor ons leven blijft steeds verder gaan. Dat betekent niet dat we onstabiel zijn als we verandering nodig hebben. Dat betekent niet dat we met alle winden meewaaien. Nee. Verandering toepassen betekent God ruimte te geven om aan je leven te werken. Verandering toepassen betekent ruimte geven aan God om aan de gemeente te werken. Geef God de ruimte, mensen. Laat maar iets los. Blijf niet hangen in negatieve, kritische geest. Dat breekt af. We willen bouwen. Het is de wil van God dat we steeds weer veranderen. We maken allemaal toch, gewild of ongewild, veranderingen mee. Overlijden van ouders, van kinderen, verhuizingen, een nieuwe baan. Een baby wordt dan een peuter wordt een tiener en een tiener wordt volwassen, hopen we. En ouder worden. Ik merk het dat het leven verandert voortdurend. Ik zei tegen mijn zwager, dat is die knappe man achterin, Wim Baartsen. Ja, dat ben jij. Ik zei vorige week, ik reken 1 jaar terug nu, ik denk dat het 15 juli was. 1 jaar geleden, 15 juli, kon ik nog bijna 2 kilometer lopen. Nu kan ik nog 100 meter. 100 meter kan ik nog lopen, zeg. Verandering, beperkingen, zijn er, we maken ze allemaal mee. Nou, maar wat is nu die echte geestelijke verandering waar het in de Bijbel over gaat? Hoe kan een verandering plaatsvinden waar we niet blijven steken in uiterlijkheden, maar een innerlijke, wezenlijke verandering die iets betekent voor ons als gemeente, waar we verder komen naar wat God bedoelt? Wat kan ons leven in de weg zitten, waardoor we soms geen verandering meemaken? Er zijn 2 aspecten van verandering, dat weten we uit de Bijbel. Romeinen 2 vers 2, jullie moeten veranderen door een andere manier van denken. Verander, wees hervormd door uw denken. Anders leren denken. Maar ook in 1 Korinthe 3 vers 18, daar staat, wij worden veranderd. Wij worden veranderd, dat doet God. Toen ik op het podium kwam, toen lazen jullie de Bijbellezing uit Jesaja. Heuvels worden vlak, bergen worden vlak, valleien worden gevuld. Het oneffene wordt helemaal effen weer opnieuw. Een totale verandering van landschap. Ik heb het al eens meegezegd, ik kwam iemand tegen van de week. Nee, het was vorige week. Ik kwam iemand tegen, die had ik 42 jaar niet gezien. En het eerste wat hij zei, je bent helemaal niet veranderd. Ik zei, oh my god, nee toch. Nee toch. Na 42 jaar nog niet veranderd. Heer, help me. Nou, wat hij bedoelde natuurlijk was de buitenkant een beetje. Maar ik voel me, dat, ja, je hebt zo'n gedachte, die spreek je dan aan, hè. Verandering. Dat stukje uit Jesaja. Die bergen die vlak worden en die valleien die gevuld worden. Die totale verandering van landschap. Die heeft als resultaat, daar staat daarna. En dan laat God zijn glorie zien. God kan zijn glorie soms niet laten zien, Omdat die veranderingen niet plaatsvinden. Er moet iets gebeuren. Nou. Veranderen betekent tenminste, ik ga nog wat details geven hoor. Ik ga het ook even hoe je het moet doen hoor. Want kijken jullie allemaal vaag. Ik zou haast doen wat ik vroeger in Japan wel eens deed. We hadden in de gemeente een profeet, een profetes. Een dame die had de gave van God om dingen van God te herkennen. Profetische gave. Echt super. Ze heette Kusaka Chikako. Dat kan je onthouden, hè? Chikako Kusaka. En ik zei wel eens in het midden van de preek, Chikako, ben ik op de goede weg? Resoneert wat ik zeg in jouw hart? Is er iets dat God bedoelt vanmorgen daardoor? Zo. Verandering betekent tenminste drie dingen. Eerst is een openheid voor verandering. Openbaringen, twee van zijn, wat staat er ook alweer in het Nederlands? Sereka yu naraba yu no so, in het Chinees. Hij die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Een openheid voor verandering. We hebben nog niet alles gehoord, lieve mensen. God is nog steeds bezig met ons. God is bezig met jullie. En soms zijn de wegen van God, hoe hij dat bewerkstelligt, die zijn niet zo comfortabel soms. Maar God is bezig. Wees open voor verandering. We hebben nog niet alles gehoord. Zijn we open of hebben we al besloten hoe het allemaal moet? Zijn we open of hebben we al besloten? Hebben wij onze weg gekozen? Het tweede is een totale overgave aan Gods wil en Gods doelen. Een totale overgave aan wat hij wil. Uw wil geschieden. Traditie moet weg. Gewoontes, bestaande structuren. Soms moeten dingen veranderen. En alles wat God in de weg staat om tot zijn doel te komen, moet weg. En een gewilligheid om God te volgen zoals Abraham deed. Niet wetende waar het hem zou brengen. Laat dat maar aan God over. De details worden onderweg ingevuld. Nou, hoe weten we nou? Ja, ik kan wel de hele morgen nog doorpraten, want dat doe ik mijn hele leven al. Hoe weten we nu dat we verandering nodig hebben? Wat zijn de signalen die aangeven, het is belangrijk, ik moet veranderen, anders gaat het fout. Wat zijn de symptomen van verandering? Ik noem vanmorgen zeven. Hoe laat is het? Oh, ik heb nog 10 minuten minstens. Er zijn tenminste zeven herkenbare Bijbelse symptomen die aangeven, ik heb verandering nodig. De eerste. Een gevoel die daarvoor komt. Jongen, wat ga je snel zeg. Ja, een gevoel van ontevredenheid. Een gevoel van ontevredenheid. Tot nu toe was ik tevreden en opeens gebeurt er iets en ik ben niet meer tevreden. Er is iets gebeurd, er gebeuren dingen in het leven. Ook gewone dingen. Ik weet nog dat ik met mijn kleinzoon, sommigen van jullie weten wel, ik ben een fanatiek visser. Ik vis heel graag, karpervisser. Ik ben wel een mooi weervisser. Ik heb geen regenpakken en al die toestanden. Maar ik vis elke dag. Mijn vrouw is in de zomer visweduwe. Ik vis heel vaak. En ik heb mijn kleinzoon, Justus ook leren vissen. Toen was hij 3 jaar, ging hij met opa vissen. Hij had een klein bamboestokje en hij was gelukkig met dat stokje. Hij was zo blij. Er zat een echte nylon draad aan en een dobber en een haak. Ik had een 80 euro lange hengel en hij was zeer tevreden met zijn kleine stokje. Maar naarmate hij groeide, zei hij van, opa, mag ik ook nou niet een echte hengel? Hij was niet meer tevreden met een stokje. Hij wilde meer, een gevoel van ontevredenheid. Weet je, als ons hart verruimd wordt door een nieuw idee, als ons hart verruimd wordt door de Heilige Geest, kunnen we nooit meer tevreden zijn met het verleden. Laat je hart verruimen, lieve mensen. Een gevoel van ontevredenheid en rusteloosheid. Dat gevoel van, er moet iets anders zijn, het moet anders. Niet precies aangeven wat het moet zijn, maar zoals het nu is, dat gaat niet lang. We moeten anders. Rusteloosheid, ontevredenheid. Het tweede is die drempels, die obstakels, een gevoel van verhindering. Niets werkt. Het lukt niet. Alles breekt af onder mijn handen. Steeds onbegrip. Ken je dat verhaal in Markus hoofdstuk 5 van de bloedvloeiende vrouw? Ze had jarenlang al haar geld besteed aan allerlei dokters. Steeds onbegrip. Niks werkte. Verhinderingen. En soms zijn er ook in ons persoonlijk leven, maar ook soms in ons gemeenteleven, zijn er van die, ja, je kunt ze niet misschien direct benoemen, maar verhinderingen. Obstakels, drempels. De derde is een gevoel van frustratie. Ja. Een gevoel van frustratie. Frustratie met omstandigheden. Frustratie met mensen. Frustratie met situaties. Gefrustreerd dat we niet verder komen. En misschien hebben jullie wel dat, of hebben sommigen van jullie, of enkele van jullie, of iemand, dat gevoel van frustratie. Rusteloosheid, ontevredenheid, verhinderingen, drempels, obstakels, frustratie, dat zijn symptomen. Er moet iets anders komen, het moet veranderen. We kunnen en mogen niet zo doorgaan. Een gevoel van gebrek, dat is de volgende. Een gevoel van, er mist iets. Er mist iets in mijn leven. Er is iets, dat ben ik kwijtgeraakt. Ik kan het niet meer vinden, het is weg. Zoals ik vanmorgen las uit 2 Koningen, met die bijl. Het stokje is er nog wel, maar de bijl is weg. Hij was een gereedschap kwijtgeraakt. Iets kwijt zijn. Een lege plek voelen. Weet je, dat verhaal in 2 Koningen is een van de meest treffende voorbeelden in de Bijbel. Ze wilden het huis van God gaan bouwen, maar ze hadden geen gereedschap, ze waren het kwijt. En dan komt de simplicity, nee, wat is dat in het Nederlands? The simplicity of God's answers. De eenvoudigheid van Gods antwoorden. Waar ben je het verloren? Heb ik jullie wel eens verteld van de ruzie die ik had met mijn vrouw? Wees maar gerust, lieverd. Het waren in onze tweede gemeente. We hadden elke avond samenkomst. Elke avond samenkomst. Super, er gebeurden dingen, genezingen, wonderen, tekenen. Wauw, we woonden ongeveer 1,5 uur weg van de kerk. We moesten met de auto naar huis, kinderen achter in de auto. Slapen in de auto. En de kinderen waren wat vervelend in de samenkomst. En ik zei tegen mijn zoon toen, als we thuis komen krijg je straf hoor, want dat kan niet zo. Maar we waren moe thuisgekomen, s'avonds 1:30, 12:00, thuis van het samenkomsten, geweldige diensten, wauw, elke avond weer opnieuw. En mijn zoon zei voor naar bed, pap, ik heb nog straf verdiend. Maar de volgende morgen werd ik wakker en het stroomde van de regen. Nou, regen, jullie hebben ook wel regen hier, maar regen in Azië, dat is something else. Dat is zand in het regenseizoen. Dat is echt. Het stroomde bakken uit de hemel. En toen zei mijn vrouw, wil jij even de vuilnis buiten zetten? Ja, hallo. Ik ben de volganger hoor. Ik moet mijn preek voorbereiden. We waren nog in bed. Zet jij de vuilnis even buiten? Nou, en ik zei eerst nee. En van het ene woord komt een andere woord. Ja, niemand herkent dit. En om 10:50 morgens zei ik, we drinken koffie om 11:00. Niet om 10:59, maar om 11:00. Was de koffie? Mijn vrouw zei, En de lunch? Beetje ruzie. En 's avonds moest ik weer preken. In de samenkomst. Geweldige diensten. Maar die avond, de hele dienst was plat als een dubbeltje. Niks. Kwam door mij. Wat kunnen mannen eigenwijs zijn? Hallo? Wat kunnen mannen eigenwijs zijn? Uiteindelijk moest ik terugkomen. Nou, 's morgens nog in wet. Toen ik zei, ik zei, wil je me vergeven? Ik heb het niet goed gedaan. En als een teken van mijn vergeving zal ik voor de rest van mijn leven altijd het vuilnis buiten zetten. Doe ik nu nog steeds. Ja. Onze gewoonte, dat ik dat doe, dat komt daaruit voort. Ik was wat kwijt. De samenkomsten waren eerst geweldig en opeens niks, maar kwam door mij. Ik was iets kwijt. En je kunt als gemeente ook iets kwijt zijn, als je weet, we gaan gewoon verder met de diensten, maar de glans is eraf. We zijn iets kwijt. Een lege plek. Ik heb iets nodig. En dan heb je de volgende, een gevoel van nutteloosheid. Hallo? Een gevoel van nutteloosheid. Ik noem dat altijd in Asian communications. Wij noemen dat in Japan en China. Wij noemen dat het reservewielsyndroom. Dat ken je toch wel, hè? Ik ben met de auto gekomen en ik heb 4 wielen plus 1. Achterin zit ook een wiel. En die 4 wielen die draaien elke dag. En die ene die zit er maar. Hij doet niks. Al jaren niet. Hij hoort er wel bij. Je hebt hem wel nodig. Maar hij doet nooit wat. Hij heeft het gevoel, als hij kon praten zou hij misschien zeggen, ik ben een nutteloos wiel. Ik word nooit gebruikt. Weet je, het gevoel van nutteloosheid. Ik hoor er wel bij, maar ik draai niet mee. Ik ben er wel, maar ik doe niet zo mee. Reservewielsyndroom. En dan heb je nog de volgende. Dat vind ik ook zo'n leuke. Als oude man kan ik daar me heel goed mee. Ja, we zijn allebei 83 bijna dit jaar. En die volgende, nee, die niet. Ja, die, ja. Een gevoel van uit de tijd zijn. Ik heb dat voorbeeld wel eens gegeven hier, geloof ik, jaren geleden. Het gevoel van, mijn zus weet het misschien nog wel. Mijn zus die naast mijn zwager zit, die zus. Ja, die, zeker. Ja, mijn vader had zo'n ouderwetse grammofoon. Ik moest altijd naalden kopen, een geel doosje. Naalden voor die arm. En die naald bleef wel eens steken. Mijn vader hield van Edith Piaf. Je werd grijs gedraaid, daar word je doodmoe van. Dat hoorden we van ons 3e tot ons 17e jaar. Edith Piaf, wie was het ook? En die naald bleef maar steken. Happy birthday to you, to you, to you, to you, to you. De naald blijft steken. En bij sommige mensen of bij sommige gemeenten blijft de naald steken. We gaan verder met hetzelfde. Er is geen herkenning meer. Ik begrijp niet meer wat er om me heen gebeurt. Ik blijf maar ronddraaien. Allerlei mensen gaan verder. Alle mensen die zeggen, wauw, aanbidding. En ik zit er maar. Ik leef nog in het verleden. Het gevoel van uit de tijd zijn. Lieve mensen, God gaat verder. En ik ben oud genoeg om te weten dat er gemeenten zijn, dat er mensen zijn, dat we mensen verliezen. Binnenkort hebben wij een reunie, heet dat zo? Je schrijft het reunie. Heet dat zo? Nou, dat hebben we binnenkort. En daar mis ik een aantal van mijn peers uit het verleden. Ja, die zijn er niet meer. Niet dat ze dood zijn, ze zijn er nog wel. Maar ze hebben iets verloren. Ze gaan nooit meer naar de samenkomst. Ze zijn het kwijt. Tragisch. En ik bid zo vaak, Heer, dank u dat u me hebt vastgehouden. Maar pas op dat we niet uit de tijd zijn, dat we verder gaan waar God ons wil hebben, want hij gaat verder. En soms houden dingen op, en dat is jammer als dat zou gebeuren. En het laatste is een gevoel van dofheid. Een gevoel van onverschilligheid. Bijbellezen boeit me niet meer. Bidden is niet meer fijn. Het straalt niet meer. Samenkomsten doen me weinig. Een gevoel van dofheid, onverschilligheid. Dit weet mijn zus niet. Ze was wel geboren, maar ze was nog heel klein. Het bevrijdingsfeest. Hoe oud was je in 1945? Was je 1 jaar? Ja, dat kan je niet herinneren. Het bevrijdingsfeest van de Tweede Wereld in Enschede. Een vuurwerk in Enschede. Ik ben Enschede geboren, bij Enschede. En ik herinner me als jonge jongen, er waren, ik denk wel 100.000 mensen op een plein. Packed with people. Onvoorstelbaar. Het was een groot bevrijdingsvuurwerk. En ik hoorde als kind dat gemurmel. Oh. Wauw, wat mooi. Dat gevoel van wonder. Ik weet geen woord in het Nederlands. Wonder, amazement. Spectaculair, dat gevoel van yes. Een gevoel van dofheid. Ik woon dicht bij het strand. Ik ga wel eens met mensen naar het strand als de zon ondergaat. Spectaculair hoor, zo'n zonsondergang. Spectaculair. Dan zie je de grote gele oranje bol. Wow. Je kan hem zien, zakken, je kan het zien. Ze zeggen, wauw. En zijn er altijd mensen bij, ja, laat nu maar naar huis gaan hoor, we hebben het wel gezien. Dus het sprookje is over. De betovering is weg. Gevoel van dofheid. Lieve mensen, ik noem ze nog even op, hè. Een gevoel van ontevredenheid. Een gevoel van drempels, verhinderingen. Niet, het werkt niet. Het werkt niet zoals het zou moeten. Een gevoel van frustratie. Met mensen, met dingen, met werk, met besturen, met onbegrip. Een gevoel van gebrek, een gevoel van nutteloosheid. Uit de tijd zijn, in het verleden blijven zitten, niet verder gaan. En een gevoel van dofheid. Hoe kunnen we nou veranderen? Als we zouden willen veranderen, als jullie zouden willen. Ja, want ik ben er van tot diepte van overtuigd dat God verder wil met ons. God wil meer. Het verleden was fijn, toen was het fijn en toen ook, maar God wil verder met ons. En in het verder gaan, dan moeten we die stappen maken voor verandering. Maar hoe moeten we dat nou doen? In eerste plaats, dat is altijd de onbewuste noodzakelijkheid, weet je, in Johannes 8, vers 33, dat kent het verhaal wel van de Farizeeën en de Heer Jezus. Het gaat over vrijmaken. En de Farizeeën die hadden geen idee dat ze niet vrij waren. Wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn vrij. We zijn vrij. We zijn daar waar God ons wil hebben. Lieve mensen, het gevoel, we moeten niet leven in de waan dat het wel goed met ons is. Want één ding wil God tegen ons zeggen vanmorgen, we moeten een stap verder, we moeten veranderen. Tweede is, open de tuin van je innerlijk leven. Een gewilligheid om te onderkennen dat het nodig is. Open je hart. Open je innerlijk leven. Derde is, we moeten eerlijk zijn met onze attitudes, met onze houding. Geen excuus maken. Ik ben te dik. Daar kan ik niks aan doen. Mijn vader was ook al zo. Het ligt niet aan mij. Excuses maken. Eerlijk zijn met onszelf. Geen excuus maken. Te lui of te moeilijk of zo. En nummer 4 is niet defensief zijn als verandering ter sprake komt. Geduld hebben met onszelf. Dus in conclusie, lieve mensen, als we gewoon verder gaan waar we nu mee bezig zijn, dan komen we niet verder. Dan zijn we morgen zoals we vorige week waren. Dan is volgende maand zoals vorige maand. Dan kunnen we de toekomst niet veranderen. Te vaak zijn wij, of een organisatie, of een club, of een gemeente, ontbreekt het ons aan moed en gewilligheid om vanwege de korte termijn ontwrichtingen en verstoringen om veranderingen te willen. William Booth, kennen jullie die? Wie is William Booth? De stichter van het Leger des Heils. Een van zijn beroemde uitspraken is: je kunt je toekomst niet veranderen zonder het heden te verstoren. En ik ben vanmorgen gekomen om een beetje te verstoren. Hallo? We kunnen de toekomst niet veranderen zonder het heden te verstoren. We moeten toelaten in ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven dat God zijn vinger legt op dingen en make things happen. Laten we niet op weg gaan zoals in 2 Koningen met een stokje zonder bijl. Ik ben iets verloren. Vader in de hemel, u ziet ons hier zitten vanmorgen. Heer, ik moet zelf wel even belijden dat ik op een heel inadequate wijze, op een heel inadequate manier geprobeerd heb om wat u voor ons bedoelt vanmorgen te verwoorden. Maar Heer, u kent onze innerlijke gedachten en u kent de Heilige Geest die in ons woont, die begrijpt wel waar het om gaat. En als wij nu deze momenten van uw woord afsluiten om zo naar huis te gaan, dan wil ik bidden, Heer, dat u tot uw doel wilt komen. En dan bid ik voor ons samen als gemeente dat wij gewillig zijn wat er ook gebeurt, wie ook de glorie, wie ook de eer krijgt, wie het ook gaat doen, waar het ook vandaan komt, wat het ook moet kosten, dat u gaat werken in ons midden, in ons persoonlijk leven, in ons innerlijk leven, in ons huwelijksleven, maar ook in onze gemeente, om dat te bereiken wat u bedoelt voor ons. Heer, wij willen niet op weg, wij zijn een beetje als Mozes vanmorgen, op weg naar het beloofde land, Heer, die zei, wij gaan niet als u niet met ons meegaat. Wij willen, Heer, ik denk dat ik het wel namens ons allemaal kan zeggen, wij willen wat u wilt. Niet wat wij willen, niet onze manieren, niet onze stijl, maar wat u wilt. Heer, als we in die vrijheid komen te staan, dan danken we u dat we ook mogen weten dat er dingen gaan gebeuren. Dat er heling is, dat er genade is, dat er begrip is en dat leven gaat vloeien. Vader, als een dienaar van het evangelie wil ik uw zegen uitspreken over deze mensen, over deze gemeente, in de naam van de Heer Jezus. Amen.